Dames en heren, een hele goede avond. Ik open hierbij de beeldvormende vergadering van 13 maart 2025 van de gemeenteraad van Papendrecht. Hartelijk welkom aan alle mensen op de tribune, mensen die ons thuis via de livestream volgen. Fijn dat er belangstelling is voor de onderwerpen die op de agenda staan. Ook een woord van welkom aan de ambtenaren en aan het college. En natuurlijk aan u als gemeenteraad waar bijna alle fracties vertegenwoordigd zijn. We hebben vanavond twee onderwerpen op de agenda, waarvan het eerste onderwerp in de openbaarheid in de raadzaal zal worden behandeld. Vervolgens zullen we na een korte schorsing verplaatsen naar een andere ruimte, de Kooi Oosteind, waar het tweede onderwerp in beslotenheid kan worden behandeld. En dit onderwerp is niet openbaar in verband met gevoeligheid en vertrouwelijkheid van het onderwerp en veiligheid van medewerkers. Het is dus niet commissie stiekem, maar dat heeft een andere reden. De livestream van deze beeldvormende vergadering kunt u dus om die reden, met wat het tweede onderwerp betreft, niet en het eerste onderwerp wel volgen. Schorsing is gepland om ongeveer 9:10. En dat was dan de opening. Dan ga ik met u naar het vaststellen van de agenda. We hebben dus twee onderwerpen, zoals ik zei. Plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. En het tweede onderwerp, resultaten en vooruitblik ondermijning. Ik kijk u allen aan. Kan de agenda worden vastgesteld? Dat is het geval. Dan gaan we op die manier verder. Er hebben zich dit keer geen insprekers gemeld als agenda punt 3 voor deze vergadering. En we gaan dus gelijk door met onderwerp 4, het eerste beeldvormende onderwerp van deze avond. Het doel hiervan is naar aanleiding van een toezegging aan de Raad een update te verzorgen met betrekking tot het plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zal een toelichting gegeven worden over de oplopende cijfers van meldingen in Papendrecht en de rol van de melder en de ketenpartners. Ook wordt aanvullende informatie gegeven over handelingswijze en procedures rondom meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling, de samenhang en onderlinge samenwerking tussen het lokale team van Sterk Papendrecht en Veilig Thuis zal ook nog worden toegelicht. Het programma bestaat uit 4 delen. Dat is al 1. Een korte inleiding over het ontstaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Specifieke doelgroepen en beïnvloedende factoren. Daar staat 10 minuten voor. 2. Een presentatie van Veilig Thuis over werkwijze, aanmeldprocedures en afstemming met het lokaal team Sterk Papendrecht. Ook 10 minuten. En 3. Presentatie van Sterk Papendrecht betreffende hulp en ondersteuning binnen veiligheidscasuïstiek. Praktisch handelen, daar ben ik vergeten een ander woord voor te zoeken. Praktisch handelen en de te volgen handelingswijze en procedures ook 10 minuten. Even een mededeling voor de mensen thuis. De presentaties zijn om technische redenen niet thuis via de livestream te volgen. Maar die worden later wel op de site raad.papendrecht.nl geplaatst. Zodat u die alsnog later kunt teruglezen en zien. We hebben daar, punt 4 zou ik bijna vergeten, ruimte voor het beantwoorden van vragen vanuit uw raad. Daar staat 1/2 uur voor. En dan zijn we ongeveer op 9:10 aangeland, als het goed is. De presentaties worden, zoals ik zei, ondersteund met een PowerPoint-presentatie. En ik wil een aantal mensen welkom heten. Meneer Edwin Herks, die is beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling. Mevrouw Sandra Scheebouwer, gebiedsmanager Stichting Jeugdteam Zuid-Holland-Zuid. En meneer Pieter van Maurik, manager Veilig Thuis Zuid-Holland-Zuid. En geef ik nu graag het woord aan meneer Edwin Herks. En die zal de eerste inleiding verzorgen. En dan gaan we maar gewoon starten.
Kunt u mij verstaan?
Nee, je moet wel.
Moet ik wel aandrukken? Ja, zie je, dat is allemaal nieuwe techniek voor mij. Welkom. Beeldvormende raad, huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet echt een heel fijn onderwerp. Maar wel een belangrijk onderwerp. Ook in Papendrecht hebben wij daarmee te maken. Dan moet ik gaan schieten. Kijken hoe ik dat doe. Nou, veilig thuis. Pieter van Maurik is al voorgesteld. En nogmaals namens mij ook. En Sandra Scheepbouw van Sterk Papendrecht is voorgesteld. Ook nog een keer namens mij welkom. Ja, ik ga meer in de microfoon praten. Ik ben niet zo. Ik ben heel bewegelijk, dus het wordt heel erg moeilijk voor mij. Maar excuses daarvoor bij deze. Ik blijf hier zo staan. Ja. Dit is het programma voor vanavond. Ja, Margee heeft al verteld wat we ongeveer gaan doen. Ik probeer hem wel wat minder statisch te laten zijn. Dus ik vind het ook wel fijn om hier en daar wat vragen te stellen. Al tussendoor, als jullie dat fijn vinden. Of als u vragen heeft, stel ze gerust. Aan mij en straks ook aan Pieter of aan Sandra. Om het wat minder statisch te maken. Is dat voor jullie akkoord?
Als je maar binnen de tijd blijft.
Wat
als je.
Ja. Dankjewel. Ja.
De tussendoor vragen, zei de voorzitter streng. Dan wil ik wel proberen dat we ons dan heel kort, dat we dat kort houden, zodat het niet ten koste gaat. Sorry. Gaat van het latere vragen half uur. Ja. Als u het daarmee eens bent, allemaal. Ik zie geknik, dus dan gaan we het zo doen.
Definities: huisgeweld en kindermishandeling. Ik kan ze voorlezen, u kunt ze lezen. Wie is bekend met huiselijk geweld en of kindermishandeling? En ik hoef niet details te weten, maar wie heeft hiermee te maken gehad? Zelf dan wel in de omgeving? Ik zie één vinger, twee vingers. Ja. Ja. Of als professional, hier zitten professionals. Ik ben zelf na bijna 25 jaar ook hulpverlener geweest. Ik heb gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik ben gezinsvoogd geweest. Ik ben nu beleidsadviseur. Dus het fijne van mij is dat ik wel heel veel ervaring meeneem in het werk als beleidsadviseur. Ik ken de achtergronden, ik ken de verhalen. En ik ken ook de ingewikkeldheid van het thema. En het is ook niet zomaar makkelijk vast te pakken. En ook niet zomaar makkelijk te verklaren of op te lossen. En dat zie je ook wel terug in de cijfers. Want 1 op de 15 mensen van 16 jaar en ouder heeft direct of indirect te maken gehad met huiselijk geweld. En 1 op de 140 kinderen heeft te maken gehad met een vorm van kindermishandeling. Schrikt u van deze cijfers? Ja. Ik vind het altijd nog steeds heftig. De veelheid van de getallen en dat het plaatsvindt. Ook weer zo'n rijtje. Ik kom even gewoon met wat weetjes hoor. Misschien weten ze al, misschien nog niet. Dit rijtje kan het weer gaan voorlezen, maar je kunt ze ook lezen. Neem even de tijd, wat ik zeggen.
Als ik even mag onderbreken, misschien is het toch wel handig als u even kort voorleest, omdat anders de mensen thuis geen idee meer hebben waar het over gaat.
Ik ga ze toch voorlezen. Risicofactoren, huiselijk geweld, psychische of psychiatrische problematiek, de financiële problemen die mensen kennen, woningnood of werkloosheid, verslavingsproblematiek, relatieproblematiek, langdurige spanningen in relaties of conflicten binnen de relatie. Opvoedproblematiek, dus opvoedvraagstukken, mensen die moeite hebben binnen de opvoeding. Afhankelijkheid, dus afhankelijkheidsrelaties, maar ook een partner die afhankelijk is van de andere partner als het gaat om huisvesting of inkomen. Gebrek aan een steunend netwerk, dus familie, vrienden, kennissen, buren, noem het maar op. Deze vind ik interessant, de intergenerationele overdracht. Dus zowel van het slachtoffer als de dader. Het kan dus zijn dat een slachtoffer, een dader ook een slachtoffer is geweest van huiselijk geweld en of kindermishandeling. En dit is ook lastig te doorbreken. Het is een systemisch iets. Het zit in generaties, soms generaties in familie. Dat huiselijk geweld en of kindermishandeling vaak ook in langere tijd in generaties voorkomt binnen een systeem, binnen een gezinssysteem. Nou, dan heb je normen en waarden die geweld binnen relaties tolereren of goedkeuren. En de laatste is ook niet onbelangrijk, is lang wachten of te lang moeten wachten op passende hulp. Of mensen die hulpmijdend zijn, die niet willen. Of mensen die niet snel genoeg aan hulp komen, omdat er gewoon lange wachtlijsten zijn waar we mee te maken hebben. Het is nooit één puntje. Die eronder staat, huiselijk geweld, is vaak het resultaat van een combinatie van deze factoren. Het is een mix, een soep van ellende, als ik het zo mag zeggen. Wat maakt dat dit plaatsvindt? En het betekent ook niet, als je een van deze puntjes, als je daarmee te maken hebt, dat je daarmee automatisch een dader wordt. Of dat je te maken hebt met huiselijk geweld. Dus het is ook nog eens een keertje, het is moeilijk vast te leggen. Het is moeilijk om mijn vinger op te leggen hoe het komt en waar het vandaan komt. Maar dat het er is zeker een feit. En het is niet altijd even zichtbaar. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Het is makkelijk te zeggen bij de sociale laag of de laag sociale klasse, maar het komt ook in de hoge klasse voor. En daar zal die zelfs misschien nog wel meer stiekem plaatsvinden. Of minder zichtbaar zijn, omdat we het lekker binnen de deur willen houden. Helder zo? Vragen? De getallen. Ik weet niet of je allemaal de RIB op de RIB heeft gelezen, die al eerder is toegezonden. Daar komt het rijtje ook in terug. Deze alleen meer een geüpdate tot aan het eind van 2024. In de RIB staat volgens mij tot oktober. Dit zijn de cijfers, meldingen bij Veilig Thuis. 343 meldingen van kindermishandeling, 54 van huiselijk geweld en 6 ouderenmishandeling in het jaar 2024. Het rijtje daarnaast zijn de cijfers van 23. Dan zie je dat de cijfers kindermishandeling een beetje gelijk is gebleven. Huiselijk geweld is iets gestegen. En oudermishandeling, dit is van 3 naar 6. Dus dat is het percentage, is dat gelijk een hoog getal. Ja.
Voorzitter. Mevrouw Van Es.
Ja, dank u wel. Zijn dat die cijfers van die verschillende jaren, zijn dat steeds nieuwe gevallen? Of kan dat ook personen betreffen die jaar op jaar meldingen overkomen?
Allebei ja. Zeg ik dat goed, Veilig Thuis? Ja, allebei ja. Dus inderdaad nieuwe gevallen, maar het kan. Daar gaat Pieter, denk ik. Oh, sorry, ik het weer. Meneer Van Maurik, straks weer. Die gaat daar wel meer over zeggen. Maar meldingen hebben ook een soort van verjaringstermijn. Dus dan, als we na een tijdje verjaart de melding en wordt die weer als nieuw opgeteld. Ja.
Mevrouw Bokma.
Dank u wel. Ik zie een aantal wijken staan, maar ik mis ook een aantal wijken.
Klopt.
Betekent dat daar nauwelijks wat meldingen zijn? Of?
Nou, ik moet bekennen dat daar niet een. Ja, er zit een reden in. Ik heb de.
Even. Graag ook even alle wijken noemen. Want anders wordt het weer zo'n. Vaag verhaal voor de mensen thuis.
Duidelijk, mevrouw Van Wijngaarde, mevrouw de voorzitter. De wijk Rijenhoek kent dus de meeste meldingen. Er staat 180 meldingen. De wijk Westpolder staat 120 en de wijk Wilgendonk 65 en de wijk Middenpolder 55. En het wordt daarna inderdaad steeds minder. Ik heb ze niet paraat, maar dat wordt inderdaad steeds minder, klopt. Ja.
Meneer Bruinings.
Ja, ik heb een vraag. U schrijft daar zo, het zijn meldingen.
Ja.
Maar zijn dit daadwerkelijke mishandelingen geweest?
Goeie vraag.
Want dat zit natuurlijk een verschil tussen meldingen en daadwerkelijk.
Ja, goeie vraag. Dit zijn meldingen. En ik ken niet alle casussen individueel natuurlijk. En daar zullen zeker na meldingen zal opvolging zijn, maar bij sommige meldingen misschien ook helemaal niet. Dus daar zit zeker een nuance in. Ja. Ja.
Meneer Hardeman.
Ja, wij vroegen ons af en de heer Mulder die viel het ook op, dus ook de credits naar de heer Mulder. Als ik deze vier wijken alleen al optel, dan kom ik al tot meer meldingen dan dat er in 24 gedaan zijn. Dus hoe kan dat? Dat is eigenlijk de simpele vraag.
Het is alles bij elkaar, ja. Dit jaar. Sorry, afgelopen jaar.
Nee, maar
Maar even kijken, ja, ik ben de heer Verwijn niet, dat is het rekenwonder bij ons in de Raad. Maar als ik goed gerekend heb, dan kom ik tot 403 meldingen die u heeft staan. En telt alles wat u hier...
Nee, maar dit zijn niet alle getallen. Er zijn natuurlijk nog meer, dat wordt net gezegd, niet alle meldingen staan hier vermeld. Dus ik heb alleen deze wijken die er staan, maar er komen nog meer meldingen bij.
Het is volgens mij andersom. De wijken die u daar noemt, dat zijn al 410 meldingen. En alle meldingen die u heeft gehad, zijn er maar 403 in Papendrecht. Dus... En als we dan nog wijken missen, dan...
Ja, dan moet ik toch even gaan narekenen, want dat scherp opgemerkt. En ik merk dat ik nu een beetje in verlegenheid word gebracht, maar ik kan het even niet verklaren. Nee.
Nou, u kunt dan misschien nog op een later moment antwoord geven via de griffie en dan wordt dat weer verspreid.
Wordt hier duidelijk gemaakt.
Mevrouw Kazo.
Ja, ja.
Ja, voorzitter. Ja, de heer Bruinings die had die vraag eigenlijk ook min of meer gesteld. En misschien kan daar later ook een antwoord op gegeven. Het gaat echt om de aantal meldingen waarvan ik altijd wel benieuwd ben. Wat is daar, hoeveel van die meldingen zijn achteraf gegrond verklaard? En hoe ligt het dan dat we ook bij het signaleren, bij het maken van een melding, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar in dat systeempje waardoor we deze meldingen hebben? Dus het is eigenlijk meer een vraag voor de volgende spreker. Maar ja, het is wel iets wat mij opvalt.
Daar gaat antwoord op komen, denk ik, grotendeels zeker. Ja, ja. En excuus voor de cijfers, maar die wordt helder. Ja. En nou druk ik iets dubbel in, dan gaat het niet goed. Nog meer getallen. Even terug naar de paar sheets hiervoor... Dan heb je het over risicofactoren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De wijk Kraaienhoek heeft in totaal... Ik kies voor de wijk Kraaienhoek omdat hij het hoogste aantal meldingen heeft. En daarmee ook een aandachtswijk is voor mij geweest, even ook in dit verhaal. Maar het illustreert ook wel een beetje van de vraag die je dan gaat stellen. Hoe komt het nou dat daar zoveel meldingen uit voortkomen uit zo'n wijk, uit deze wijk? Nou, dan kijk ik eerst naar de inwonersaantallen. De wijk Kraaienhoek kent 5635 inwoners. Waarvan het grootste deel, 35%, 65 jaar en ouder is. 3870 inwoners komen uit Nederland, herkomst uit Nederland. En dan 415 inwoners, de herkomst uit Europa. En dan toch wel weer een groter getal, 1350 inwoners, de herkomst buiten Europa. Heeft u een idee waarom ik die laatste dan misschien ook nog wel interessant vind, dat er 1350 inwoners buiten Europa komen?
Ja, misschien omdat u in een eerdere slide iets hebt gezegd.
Mevrouw Stichter.
Hij gaf mij het antwoord en nu...
Ja.
Omdat u in een eerdere slide iets liet zien dat in sommige... ja, geweld een normaal iets is, zeg maar, dat het normaal kan zijn.
Ja.
Overigens wil dat voor mij altijd nooit zoveel zeggen. Want kijk, het wil niet zeggen dat het altijd inwoners uit een herkomst buiten Europa, dat daar de meeste gevallen van kindermishandeling of oudermishandeling zijn of huiselijk geweld is.
Nee.
Dus dat vind ik niet zo echt super interessant.
Maar wel vaak ook wel mensen uit oorlogsgebieden.
Ja, getraumatiseerde mensen.
Precies.
Ja,
en trauma stond niet zo heel erg genoemd. Maar die kan je wel ook als een factor meenemen. Getraumatiseerde mensen, veel spanningen in het gezin. Maakt ook een hoger risico op huiselijk geweld. Dus daarom dat ik hem expliciet nog even noem. Nou ja, de woningen, 42% koop, 49% huur, dat is een redelijke verdeling. Maar er staat ook nog 9% huur overig onbekend. Dus dat is voor mij ook een beetje vaag. Ik kan dat ook niet duiden, maar dat werd wel zo mij teruggegeven. Dat kan ook gebouwen zijn waar horeca of ondernemingen in gehuisvest zijn. 89% van alle woningen is gebouwd voor het jaar 2000... en 901 woningen zijn gebouwd in de jaren 1950-1970. Nou, dan kom je weer aan leeftijd van woningen en de staat van woningen. Vooral huurwoningen die wellicht in een wat mindere staat zijn en wat aandacht behoeven. En zoals we weten in de Krijenhoek het een en ander ook gesloopt en herbouwd gaat worden. Maar de spanningen daaromheen, maar ook minder goed onderhouden woningen, de huisvesting is ook een flink aandachtspunt. Zeker voor deze wijk. Zeker als je kijkt naar het thema huizengeweld en kindermishandeling. Vragen hierover? Ik hoor daar... Nee.
Mevrouw Van Es, excuses. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, wat wij hier vooral zeggen is, dit zijn voor ons data. Dit is geen informatie. Hier is geen analyse op losgelaten. En bijvoorbeeld zoiets als het onderwijsniveau, dat moet je dan afzetten tegen het landelijk gemiddelde. En zegt dat dan iets? Dit zijn hele ingewikkelde...
Nee hoor, het is ook alleen maar weetjes. Klopt.
Ja,
je hebt gelijk, ja. Ja.
Wij zijn een kritisch publiek, hoor.
Ja, goed hoor. Dat is heel goed. Ja, dat is ook voor mij heel goed.
Wij kunnen misschien iets sneller dan door dit onderdeel.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat gezegd hebben we dan hebben we dat was ook het enige wat ik daarmee wilde doen. Gewoon weetjes, cijfers. Ja. Politie. Dan ga ik toch heel langzaam wel een beetje naar Pieter kijken. Klopt het, Pieter, dat de meeste meldingen vanuit de politie komen? Ja.
Hoort u mij zo? Ja. Kijk.
Ik geef het woord aan meneer Dame.
Van Maurik.
Van Maurik, neem me niet kwalijk. Van Maurik.
Ja. De vraag is correct. Als we kijken bij Veilig Thuis, wie de grootste melder is bij ons, dan is dat inderdaad politie ongeveer tussen de 70% en 70% van het aantal meldingen wat wij ontvangen, is afkomstig van politie.
En wie melden er dan nog? Nou kan ik niet praten of wel? Ja. En wie melden er dan nog meer? Want wie kunnen er allemaal melden?
Als we kijken, kan iedereen melden. U kunt melden als buurtbewoner, als familielid, misschien ook als professional. Dan moet u denken aan iemand van de school of, zoals mijn collega naast me, iemand van het wijkteam die de meldcode doorloopt. Dus eigenlijk iedereen die constateert in zijn professie of gewoon in zijn privé, dat hij zorgen heeft of vermoedens rondom kindermishandeling en huisgeweld, die kan Veilig Thuis bellen om een melding te doen.
Ja. Mevrouw de voorzitter.
Meneer Hardenbol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien ook even een vraag, want ik denk de aanleiding, tenminste in ieder geval de aanleiding voor de motie dat tot dit plan geleid heeft, ons was eigenlijk de constatering dat in Papendrecht in ieder geval toen nog meer dan die 75% van de politie kwam. Toen zat het tegen de 80%, ik zeg even uit mijn hoofd 78. Ik vraag me af of u, maar ik kan me voorstellen dat u het niet paraat heeft, maar dan ontvang ik het graag. Graag wil weten hoe dat nu zit. Is dat nog steeds rond de 80 of zit het iets lager?
Dank u wel voor de vraag. Inderdaad, dan moet ik u even nakijken hoe het exact is, maar dat wil ik u zeker toe laten komen.
Oké, dank u wel. En opvolging. Want het is ook wel belangrijk om te weten dat als er meldingen zijn gedaan en er komt opvolging, dat er meerdere... En kijk toch een beetje jouw kant uit, Pieter. Veilig even van mij nu. Ik heb opgeschreven, er zijn verderstrekkende maatregelen. Zelfs tot aan de burgemeester toe als het gaat om huisverboden, om veiligheid op dat moment in het hier en nu te kunnen waarborgen. Vrouwenopvang is een mogelijkheid. We kunnen kiezen dat vrouwen ook vaak met kinderen veilig even ergens anders geplaatst kunnen worden. Huisverboden kunnen worden opgelegd door de burgemeester. Kan jij een klein inkijkje geven hoe dat dan werkt? Of stel ik nu een te grote moeilijke vraag?
Nee, dat kan zeker. Ik stel alleen even te kijken. Zometeen hebben we natuurlijk nog een paar dia's rondom werkwijze Veilig Thuis. Ja. Maar misschien daarin een beetje vooruitlopend. Op het moment dat wij een melding krijgen en er is een dergelijke vraag dat wij een vrouw of een man, het is in die zin vaak vrouwen die opgevangen worden, maar ook met ene, nou, het komt ook voor dat we mannen opvangen, die te maken hebben met onveiligheid thuis en dus een plek moeten krijgen. Daar gaan we mee in gesprek om te kijken van, wat is er aan de hand? We maken een risicotaxatie, een screening. En dan komt het voor dat mensen bij ons binnenkomen of zelf ons bellen of vanuit de hulpverlening, misschien wel vanuit het wijkteam bij ons aangemeld worden. Aanvankelijk met de vraag voor opvang. En we eigenlijk uitkomen op van nou, misschien is opvang niet de beste manier, hè, want moet u uit uw woning. Laten we wel wezen, het klinkt heel mooi opvang. Maar het woord opvang, dan kom je echt in een beperkte ruimte met beperkte vrijheden. Waar het gewoon meerdere mensen zijn, waar het gewoon minder fijn is dan dat je thuis kan zijn. Dus als het enigszins kan, hopen we met de maatregel te kiezen die juist degene die het om vraagt zich veilig en fijn thuis kan voelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we dan komen tot een aanwerkknop. Dat is een knop die je om je nek hangt. En op het moment dat de pleger, de agressor, in je buurt is, druk je op de knop en komt de politie naar je toe om te kijken wat er aan de hand is. En dat geeft een zekere zin, niet een directe veiligheid, hè, want het kan best zijn dat het heel dichtbij is, maar het geeft zeker voor deze personen veel vrijheid, omdat je ook weer kan bewegen. Je kan dus weer Papendrecht in, je kan weer je boodschappen doen. En op het moment dat je denkt, hey, ik zie daar dat kenteken van de agressor, je drukt op de knop, is de politie heel snel, want de meldkamer weet het. Nou, dat zou een optie zijn. Of een huisverbod, hè. Dat is ook altijd een dilemma, ook voor politie. Die wordt ergens op afgestuurd. Wie is nu de agressor en wie is daarbij ook het slachtoffer? Zoals u inderdaad eerder al aangaf, wil dat nog wel eens wisselen, waarbij de agressor misschien ook wel slachtoffer is en de slachtoffer misschien ook wel agressor is. Nou, dan is het vaak dat wij in opdracht van de politie start zo'n proces rondom een tijdelijk huis, dat wij een screening doen en ook daarop kunnen kijken van, nou, vinden wij inderdaad, is ons advies ook om dat te honoreren, of zien we contra's, dan zullen wij doorgeven aan de hulpofficier die dan uiteindelijk de burgemeester adviseert om een dergelijke maatregel op te leggen. Is dat even voldoende of zo?
Voor nu zeker, dankjewel meneer Van Maurik, sorry. Mag ik dan zelf ook een kritische vraag stellen, nog even tussendoor? We hebben best wel wat meldingen veilig thuis, maar in verhouding best wel weinig huisverboden. Kan je dat verklaren?
Ik herken de vraag en daarvan ook als u hem zou stellen, is die mij niet vreemd, want in meer gemeenten is die vraag. Wij zien eigenlijk al jarenlang een tendens met eenzelfde hoeveelheid. Het mag ietsjes meer zijn, zachtjes oplopen, maar dat is het wel. Daar heb ik niet direct een verklaring voor. En dat heeft vooral ook een beetje te maken, zonder dat ik het wil afschuiven, want dat is niet mijn intentie, is dat politie het huisverbodproces start. Dan kom ik pas als veilig thuis in beeld. Dus ik ben afhankelijk van het starten. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo, en dat is meer een regionaal beeld. En voor uw beeld, we hebben ongeveer regionaal, hebben we afgelopen jaar zo rond de 71 uit mijn hoofd, 72 tijdelijke huisverboden opgestart. En daarvan zijn er, ik meen, iets van 56, 57 in de hele regio daadwerkelijk afgegeven. Dus er zit ook een groep die we wel starten, maar waarbij we tot de conclusie komen, hierbij is dat niet het best geëigende middel. Je bent namelijk afhankelijk van is dat beide mensen zich houden aan een huisverbod. Op het moment dat het slachtoffer al zegt bijvoorbeeld, ja, maar ik laat hem zeker wel binnen, ja, dan heeft een huisverbod niet zoveel zin. Dus dat is altijd de afweging en dat soort dingen dat we proberen na te gaan. Of als we te maken met iemand met een lage beperking, dat we zeggen, ja, dat is een risico op, van kunnen wij dat van deze persoon op psychische problematiek, kunnen we van deze persoon het verwachten? Of moeten we dan eerder gaan kiezen voor de vrouwenopvang of de mannenopvang om dezegene veilig te brengen?
Ja, mooi. Niet mooi. Dankjewel voor je heldere uitleg. En loyaliteit, want ik haak een beetje aan op wat je zegt. Loyaliteit in dit thema ook een hele lastige. Mensen zullen ook slachtoffers blijven trekken naar de dader. Dus dan zijn die ook, als je inderdaad een dame of een heer een veilige plek biedt, weet ik ook uit ervaring, zal die niet altijd, maar ook wel weer contact zoeken, ook al mag het niet, ook al zijn er afspraken over gemaakt met de dader. Dus dat maakt heel deze problematiek en het vraagstuk ook heel erg ingewikkeld.
Meneer Van Herk, ik wil even een huishoudelijk verzoek doen, want wij hebben voor de complete presentatie, en wij kunnen hier uren naar luisteren, ja, maar wij hadden voor u alle drie 10 minuten gepland. Bent u nou een beetje gewoon sam-sam met meneer Van Maurik kan doen, of hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, we zijn een beetje tijd aan het delen, als je dat bedoelt. Dat klopt wel, ja. Ja. Ja.
Nee, nou, het zou jammer zijn als de andere sprekers gewoon niet meer hun hele verhaal kunnen vertellen.
Dat gaat, ja.
Okay. Ik ga nu, nee, maar dan dat ik het even scherp heb. Dank.
Fijn, en ik ga meneer Van Maurik nu ook wel meer het woord geven om me dan vervolgens aan mevrouw Scheepbouwer te geven. Dus we zitten in dat opzicht wel een beetje op schema. En ik denk dat ook heel veel wat er nu gezegd wordt, dat...
Oké, nee, dan komt het goed. Dank.
Voorzitter.
Meneer Brownings.
Ik heb een vraag. U zei het over mannenopvang. Is dat er wel hier zo in de buurt of in de regio? Want ik heb het diverse malen meegemaakt. En ja, we zijn van zoek maar eens een plekje, hoor. Ik weet niet waar. Uiteindelijk hebben ze wel eens in de cel gezet. En positief dan. Want 's morgens konden ze dan weg, maar we hadden geen plek. dat is haast niet te bereiken of niet aanwezig.
Dank u wel voor de vraag. Het klopt dat het, als we kijken...
En even om de achtergrond uit te leggen. Meneer Brownings heeft een achtergrond vanuit de politie. Dus die praat uit ervaring. Niet dat hij het zelf allemaal meemaakt.
Dank voor de toevoeging daarin. Het klopt. Als we kijken, landelijk gezien hebben we... Het is ook een landelijk dekkend netwerk. Het is niet alleen hier in deze regio. In deze regio zal Papendrecht zich gelieerd hebben met Dordrecht. Dus op het moment dat meestal een vrouw... dan zal die geplaatst worden binnen de safegroep in Dordrecht. Voor mannen geldt het anders, inderdaad. Daar zijn minder plekken voor. Maar die zijn er wel in het land. En dan moeten we dus er onder heen in Rotterdam of verder kijken... om te kijken waar dezegene het beste past. Dat vaak hangt het ook van de achtergrond van de problematiek af... waar we degene kunnen plaatsen.
Dankjewel. Ik ga toch weer naar jou kijken. Want gezien de tijd... En je hebt al de meldcode een beetje genoemd. Ik heb er ook al een beetje naar gevraagd. Misschien kan je daar... iets over, want ik ga me introduceren, want ik weet niet of dat klopt wat ik nu zeg. Meldcode is niet de code die bestaat is niet per definitie een plicht om te melden. Dus er is een protocol, je volgt het protocol en met het protocol kom je dus, ga je dus met elkaar kijken van hey, hoe ernstig is de situatie als het gaat om een individu. Wanneer en waar wordt die meldcode toegepast en hoe ziet het er dan precies uit?
Als u het goed vindt, wil ik hem eigenlijk meenemen. Ik denk als u een sheet verder gaat, dat daar... exact. Als u het goed vindt, wil ik hem meenemen in mijn presentatie verder. Mocht daar inderdaad vragen over stellen, dan hoor ik dat zo meteen graag. Maar dan hebben we denk ik mooi geïntegreerd in het verder verhaal. Bij mijn uitnodiging om bij u langs te komen, heb ik aangegeven dat ik graag deze praatplaats met u zou willen delen. Mogelijk dat u hem al eerder heeft gezien, dat weet ik niet. Maar ik vind het altijd wel tekenend. Er staat bovenaan, wie kom je tegen als het thuis me niet goed gaat? Nou, zoals u hier ziet, is het niet, we gaan aan de linkerkant beginnen en het eindigt aan de rechterkant. Je ziet allemaal dwarsverbanden en het begint eigenlijk linksbovenin, is dat iemand om het poppetje bij het huisje heen zorg heeft. Zorg heeft over de persoon, het kunt uw buren zijn, het kan uw familielid zijn, het kan uw eigen kind zijn, maakt niet zoveel uit, maar u heeft zorgen over iemand in uw naaste. En dat kan zijn, zoals u ook linksbovenin zou kunnen zien, en ik weet niet, het is misschien niet heel goed te zien, dat weet ik niet, maar ik zal het in ieder geval voorlezen, ook voor thuis, voor zover ik het kan zien. Er staat een school omheen, vriendjes staan eromheen, een politie, open oma, dokter en de sport. Nou, u ziet wel, er zijn velerlei soorten mensen die dat zouden kunnen zijn. De professionals, en daar haak ik even in op de vraag van zojuist, dat zijn vaak onderwijs. Dat is het wijkt in de jeugdhulpverlening, dat zijn ziekenhuizen en dat soort zaken. Nou, deze partijen hebben met hun branche afgesproken in de bestrijding van huisgeweld en kindermishandeling dat zij zich willen verbinden aan de meldcode. De meldcode is niet een directe verplichting, maar het acht wel van de professionals dat ze zich deze stappen eigen maken en doorlopen. Op het moment dat een onderwijzer zich zorgen maakt om een kind in de klas, begint eigenlijk bij de eerste vraag, is dat je denkt, hey, het valt me op, ik zie een signaal van kindermishandeling. En dan is het de bedoeling dat diegene zich dat al dan niet in stap 2 laat adviseren door, als het op school gaat, een zorgcoördinator, dan wel belt met Veilig Thuis voor advies. Van, heb ik het goed gezien en welke stappen zou ik kunnen ondernemen? Eigenlijk met de wens en de bedoeling om vervolgens met, als het een school betreft, met de ouder in gesprek te gaan. Van beste ouder, het valt me op dat uw kind dit en dit gedrag laat zien. Of ik zie dat er al geregeld geen eten in het meekomt naar school. Hoe zit dat? Legt u eens uit. Zonder eigenlijk de bedoeling te hebben dat er wordt ingegrepen. Juist in de hoop door het bespreekbaar te maken is dat mensen in beweging komen. Nou, op het moment dat de school in dit geval, of mijn voorbeeld, het niet uitkomt, dan komen ze bij stap 3. En dat houdt in dat men over zal gaan tot het mededelen aan deze ouders dat ze melding zullen doen bij Veilig Thuis. Nou, dan komt de melding bij Veilig Thuis terecht en gaan wij die beoordelen. Nou, daarin, en dan kunnen we mogelijk soms ook naar de volgende zien, maar ik hou hem heel even, dan lopen we langs. U ziet andere partijen hierbij, bijvoorbeeld de Raad van de Kinderbescherming kan erbij gaan komen, de jeugdbescherming kan er later bij komen, de kinderrechter. Maar wat ik alvast hier weg zou willen nemen, is ook een beeld van Veilig Thuis, dat wij kinderen uit huis plaatsen. Nou, dat is geenszins het geval, want die bevoegdheid hebben wij niet. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, wij zitten in het vrijwillig kader en doen onderzoek naar kindermishandeling of huisgeweld. Met als doel om in het vrijwillig kader de problemen op te lossen, mensen weer te activeren met hulp van buitenaf en de situatie beter te maken. Op het moment dat het niet lukt, zullen wij over moeten stappen naar het gedwongen kader, zoals wij dat noemen. En dan komen we bij de kinderrechter, of eerst bij de Raad van de Kinderbescherming uit met het verzoek, Wij maken ons zorgen om de veiligheid. Willen jullie onderzoek doen of het mogelijk nodig is dat er een maatregel moet komen voor het kind? En dan moet u denken aan een ondertoezichtstelling. Of als het in uiterste geval een ondertoezichtstelling met mogelijk een uithuisplaatsing. Ook dat zal de Raad van de Kinderbescherming niet zelf opleggen. Maar dan gaan ze mee naar de kinderrechter en die toetst dat en dan komt het vervolgens erbij.
Een vraag van mevrouw Van Es.
Ja, omdat de tijd toch ook allemaal doorloopt. Dit is allemaal heel erg algemene informatie. Wij hebben ons best wel ingelezen zo in de loop der jaren. Wij willen heel graag toe naar de situatie in Papendrecht. Hoe is die in vergelijking tot andere gemeenten? Wat doet u? Wat kunnen wij doen? Want anders, ik weet niet of het waar is dat iedereen dit gewoon weet. Maar wij volgen dit natuurlijk ook al jaren. Dus no offense natuurlijk. Maar ook omdat de voorzitter zei 10 minuten voor ieder. Denk ik misschien fast forward naar waar het ons puur om gaat, is de situatie in Papendrecht. Wat gaat hier goed, wat gaat hier niet goed? Kunnen wij iets doen?
Ik geef even weer het woord aan meneer Van Herk, want het is een terechte vraag van mevrouw Van Es. En we komen dat wel vaak, en dat is nogmaals ook niet negatief bedoeld, maar juist hoe het er hier aan toe gaat, want algemene informatie, het is een onderwerp wat ons allemaal heel erg aan het hart gaat. Dus daar hebben wij allemaal al de nodige informatie over of ingewonnen of we hadden het al.
Ja, ik kan doorgaan met de presentatie, excuus. Maar dan ga ik toch, ik zit een beetje te zoeken nu, merk ik. Waar ligt er een specifieke vraag? Want het plan van aanpak is duidelijk voor mij. En daar staan ook punten op, daar komen we zo meteen ook nog op terug. Maar ik zie daar een vinger.
Mevrouw Verdoren.
Ja, ik denk dat we dit onderwerp op de lijst hebben laten zetten. Omdat we gewoon wilden. We hoorden constant dat Papendrecht afwijkt van de gemeentes om ons heen. We horen inderdaad in wijken waar nu ook best wel processen lopen. Dat daar dingen anders gaan. En ik denk dat wij als raad willen weten. Wat maakt de Papendrechtse jeugd anders dan die andere jeugd? En hoe jullie alles aanpakken. Ik hoop dat dat gewoon hartstikke professioneel is. En dat jullie dat gewoon zelf weten. En dat je ons daar een beetje over informeert. Prima. Maar wij willen weten. We steken bijvoorbeeld geld in een wijk. We zetten daar een jeugdcentrum. We moeten misschien ook nog in een andere wijk iets doen. Wat is structureel wat wij als raad zouden geld voor moeten geven of op aan moeten dringen bij het college dat verandert, waardoor de jeugd bij ons minder in dit soort situaties komt, maar ook moeders en vaders en gewoon vrouwenleed, alles achter de deur of wat dan ook. Ja. En ik denk dat, kijk, we hoeven niet specifiek een onderwerp te weten of één casus, maar meer een algeheel beeld van wat maakt de jeugd in Papendrecht anders dan onderliggende dingen dat het zo hoog is bij ons?
Ja.
Ik laat eerst even deze vraag beantwoorden. Dan krijgt meneer Hardenbol daarna het woord. Oh, als aanvulling. Doe het maar gelijk dan.
Nou ja, inderdaad, een beetje in aanvulling op wat mevrouw Verdoorn al zegt, heel terecht. Ja, we hebben gewoon gevraagd aan het college om een plan van aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling op te stellen. We willen ook gewoon weten, nou goed, hoe staat het daarmee en wat zijn de resultaten daarvan? En wat moet er eventueel, nou ja, ook denk ik in aanvulling erop aangepast worden? En of wat kan er anders, waardoor we hier nog beter grip op krijgen?
Ja, nou, die komt sowieso voorbij. Dank u wel. En Papendrecht is denk ik niet heel anders dan alle andere gemeenten. En dan kijk ik toch weer mijn componenten hier naast mij aan. Het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. Je kan de wijk, want Kraaienhoek heeft een hoger getal. En ja, misschien is dat ook een grotere probleemwijk dan in vergelijking met andere wijken. Misschien wordt er, kijken naar andere vergelijkbare wijken in andere dorpen of gemeentes om ons heen. Misschien wordt die ook actiever gemeld. Dat kan ook. Dus er is heel moeilijk een vinger op te leggen hoe het komt en wat we hier anders doen dan ergens anders. Meneer Van Maurik.
Ik begrijp denk ik wel de vraag daarin. Wat ik vooral zie is denk ik een behoefte om te begrijpen van waar komt het aantal meldingen vandaan. En dat zat eerder in de sheet natuurlijk een beetje wel al vertaald in het stuk is van op het moment dat u denkt waarschijnlijk ook in uw eigen wijk, weet u waarschijnlijk bij gezinnen waar het wel goed gaat of niet goed gaat. Op het moment dat in die wijken meer van dat soort gezinnen gaan wonen, is de kans natuurlijk best aanzienlijk dat het aantal meldingen bij mij als veilig thuis zullen gaan stijgen. Dus daarmee hebben wij natuurlijk als Veilig Thuis, hebben wij ook de vraag van Papendrecht eerder gekregen, zouden jullie ons kunnen helpen met meer inzicht in de data? Nou, en ik denk dat dat een eerste stap is naar het begrijpen van wat gebeurt er binnen Papendrecht, wat gebeurt er binnen een wijk, om te kijken welke initiatieven zou je moeten starten, welke integraliteitsbeleid zou je moeten oprichten, om te kijken of je het aantal naar beneden kan brengen. Tegelijkertijd is het denk ik heel goed wat je in de gaten moet houden. Hoe zijn die verschillende wijken samengesteld?
Mevrouw Van Es. Ja, u zegt, wij hebben de vraag gekregen die analyse te doen. Is die analyse er? Want dat is eigenlijk precies waar wij naar op zoek zijn.
Ik kijk even naar jou, Edwin. Wat mij betreft, volgens mij is er, maar ik ben het jaartal kwijt, hebben jullie eerder volgens mij vanuit Papendrecht een onderzoek gedaan naar de wijken hier in deze regio. Daar zou ik vooral naar willen refereren voor het eerste inzicht. Daarin heb ik samengewerkt. Mocht, kan je daar nog wat over toelichten?
Ik zie een vraag nog.
Wij zijn gewoon op zoek naar diepere informatie. Ja, ik kan er niet minder van maken.
Ja. Nou ja, sorry, er is vorig jaar inderdaad een onderzoek gedaan door mijn voorganger, dat klopt. En die was met veel data. Ik moet bekennen, want dat moeten wij blijven volgen. Alles wat wij inzetten, ook met de integrale wijkaanpak, de wijk GGD, de buurtwerken, waar de raad geld ook in heeft gestoken. Ook dat heeft, je kan niet in een jaar tijd dan gelijk weer effectmetingen doen. Dus dat heeft wel een langere adem nodig. Dus het is voor ons zaak om te blijven meten, om te blijven monitoren.
Dan heb ik eigenlijk ook een vraag. Zijn er wel signalen te herkennen? Ik snap wel dat je niet na een jaar een volledig beeld hebt. Maar is er een patroon in herkenbaar in wat er tot nu toe is gemeten?
Dat weet ik niet. Nee. Nee. Ik weet niet of... Ja, wat bedoel je precies met een patroon? Want misschien begrijp ik de vraag dan niet zo heel goed...
Nou, naar aanleiding van een onderzoek wat is opgestart en zaken die opgepakt zijn, is daar een verbetering in te bespeuren? Is daar al iets van, heeft het nut wat wij opgestart zijn, kort gezegd?
Ja, het heeft nut en nee, dat kan je nu nog niet meten. Ja. Sorry?
Dat klinkt als mevrouw Van Es. U zegt, ja, het heeft nut en we kunnen het niet meten.
Dat ja, natuurlijk heeft het nut. Niks doen is sowieso niet handig. Dus, maar ik bedoel te zeggen, we zijn echt pas begonnen met die integrale aanpak. Dus het is nu nog veel te vroeg om te kunnen zeggen dat je de effect ziet terug in de cijfers. Dat bedoel ik te zeggen. En dan terug naar het plan van aanpak. En dan kijk ik nu naar mevrouw Scheepbouwer van Sterk Papendrecht. Want dan wordt hij wat praktischer. Kan jij je wat meer vertellen, ook aan de hand van wat er in het plan van aanpak staat? En ik heb de sheet ook klaargelegd. Waar jullie als Sterk Papendrecht mee bezig zijn. En zeker in relatie tot het plan van aanpak, huiselijk geweld, kindermishandeling. Wellicht ook al van welk effect dat heeft.
Mevrouw Scheepbouwer.
Ja, dank u wel. Nou, daar kan ik zeker in ieder geval wat over toelichten. Daarbij even kort benoemend dat wij gelukkig natuurlijk binnen Sterk Papendrecht ook heel veel gezinnen zien waar er geen zorgen zijn rondom veiligheid. Dus dit gaat echt puur natuurlijk over deze aanpak. Dus de hele sheet die hiervoor staat rondom dat onze taak is het signaleren en het melden, die laten we nu even achterwege. Wat wij wel, en waar Edwin ook op doelt naar aanleiding van het plan van aanpak, is dat wij binnen Sterk Papendrecht gestart zijn met een veel meer integrale aanpak. Tot een half jaar geleden merkte je heel erg een scheiding tussen, hey, dit is kindermishandeling, we richten ons op het kind. En daar werd dan wat minder de volwassen hulpverlening op ingezet. Inmiddels benaderen we het eigenlijk echt 0 tot 100. Dus iedere casus die binnenkomt vanuit de veilig thuis, of waarin wij merken of signaleren dat er zorgen zijn rondom veiligheid, dan pakken we dit breed aan. En dat betekent dat we dus inderdaad de directe onveiligheid direct gaan herstellen, maar tegelijkertijd ook naar het hele gezinssysteem kijken. Dus ons echt ook richten op al die omliggende factoren als is er stress vanwege schulden, is er stress vanwege woningnood, wat kunnen we hierin betekenen, zodat er niet alleen maar de focus ligt op is de veiligheid van het kind geborgd. Want we weten ook dat als er niet structureel een oplossing komt, dan krijg je dus veel recidive, komt de onveiligheid vaak weer heel snel terug, omdat er niet structureel gewerkt is aan een passende aanpak. Dat betekent ook dat ze dus langer betrokken blijven. Op het moment dat de acute onveiligheid hersteld is, laten we dat gezin niet los. En zolang de inwoner natuurlijk ook graag wil dat we betrokken blijven, want het is nog steeds in het vrijwillig kader, dan blijven wij dus ook betrokken en gaan we ook monitoren en veel langer meekijken, totdat wij zien dat die stabilisatie er ook daadwerkelijk is. Dat houdt eigenlijk in het kort, zie je daar de top 3 methodiek staan. Dat is eigenlijk de top 3 methodiek. Dus eerst de acute onveiligheid wegnemen, dan de hulpverlening inzetten en de derde fase het stabiliseren en zorgen dat er ook daadwerkelijk een structurele oplossing is geweest. Dat denk ik in het kort, om ook de tijd te bewaken.
Dat is inderdaad wel heel kort. Zijn er naar aanleiding hiervan directe vragen? Ik zie nog niet. Meneer Mulder.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een algemene vraag vooraf. Al die risico's die er zijn, dat suggereert een detaillering, dat je dus steeds gedetailleerd naar ieder individueel aspect kijkt. Maar je zou ook kunnen zeggen, moet daar niet wat afstandelijker naar gekeken worden? Dat je zegt, van er zijn grotere, andere factoren die dus allemaal veroorzaken dat er dat is, dat er dat is. Dus dat van een dus je zit dan niet bij de oorzaak waardoor het oorspronkelijk begon, maar je bezit bij de gevolgen waardoor het misschien ontstaan is. Hè. Dat wil zeggen, dat mis ik een beetje. Die heb je misschien wel in de aanpak zitten, maar die kwam niet naar voren in beeld. Ik heb ook een vraag over die aanpak, dat plan van aanpak met die dat er dus altijd buitenstaanders zijn die lijken te moeten melden. Ik neem aan toch ook dat slachtoffers zichzelf melden soms als komt het vaak voor, misschien niet zo vaak. Dan komt het via allerlei kanten. En dan krijg je de triage. Wie besluit dat iets erg is of niet erg is? Wie doet dat en waar geschiet dat? Dat lijkt me met de politie een moeilijke. Krijgen ze meteen over de schutting, want hier zijn ze. Of eerst is er een voorwerk van, nou, voordat we die doorgeven, hebben wij daar goed naar gekeken. Dus dat zal misschien wel het geval zijn, dat weet ik niet. Dus daar ben ik benieuwd naar.
Zal ik even op de eerste vraag antwoord geven dat jij daarna overpakt? Want over dat bredere, het breder naar het vraagstuk kijken, dat komt zeker terug in het plan van aanpak. Hè. Dat zijn eigenlijk de maatschappelijke thema's, zoals prestatiedruk, social media. En dat zijn onder andere onderwerpen toenemende echtscheidingsproblematiek en woningnood. Dat zijn wel bredere maatschappelijke thema's die ook zeker in het plan van aanpak en die zeker ook onder de aandacht zijn. Ja.
Mevrouw Kassel.
Ja, dank u wel. De vraag is, de hulpverlening die door Sterk Papendrecht wordt ingezet, dat laagdrempelige, hoeveel daarvan leidt uiteindelijk toch tot specialistische zorg? Dus dat jullie bijvoorbeeld doorverwijzen naar duurdere zorg. En waarom stel ik die vraag? Omdat dat vaak ook heel veel kosten met zich meebrengt, met de nodige teleurstellingen, geen resultaat. Dus ook hier de vraag, de hulpverlening vanuit Sterk Papendrecht, dat is ook iets wat ons ook een beetje boeit. Van ja, hoe gaat dat en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zo vroegtijdig, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk ingezet, wordt uitgevoerd. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, dat wil ik zeker doen. Ik zit even goed na te denken over het antwoord, want het bestaat uit meer delen. Uw vraag ten eerste, dus als ik onvolledig ben, geef het gerust aan. Het eerste stuk is inderdaad eigenlijk op het moment dat er in casuïstiek die bij ons binnenkomt onveiligheid is, dan gaan we dat dus inderdaad eerst zelf onderzoeken van nou, wat is inderdaad de aanleiding, wat speelt er, en we gaan hier binnen 48 uur direct op lopen. Maar vervolgens wordt natuurlijk ook in kaart gebracht van nou, wat zijn dan exacte zorgen? En dan kan het betekenen dat er toch specialistische zorg nodig is vanwege persoonlijkheidsproblematiek bij het kind, bij de ouder. Daar zijn wij niet specialistisch genoeg voor. Dus dan is dat iets wat we inzetten. Maar tegelijkertijd blijven wij wel de regie voeren op het moment dat die onveiligheid nog niet hersteld is. Dus, en het effect, en om hoeveel casus dat gaan, dat zou ik dan moeten, die cijfers kan ik nu niet direct aanleveren.
Ja, voorzitter, ja, het gaat me echt een beetje een soort gevoel van, nou, van de 100 meldingen die bij jullie komen, jullie hebben dus dat intake, hoeveel daarvan wordt uiteindelijk specialistische zorg, een soort gevoel te krijgen bij de verhouding van wat er bij jullie komt en vervolgens doorverwezen wordt. En de vraag daarbij is ook, is het ook niet zorg die jullie zelf zouden kunnen en moeten aanbieden? Dus wat is specialistisch en wat is generalistisch, is dan daarmee ook de vraag. Maar misschien is dat voor een later moment.
Nou, ik denk, maar dat is echt wat de vingerwerk is, dat het ongeveer 50% er naast onze hulpverlening nog specialistische hulpverlening wordt ingezet. Qua algemeen maatschappelijk werk, opvoedondersteuning, dus het algemene deel, dat doen we eigenlijk altijd zelf. Maar als er echt sprake is van bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, dat is wel iets waar wij ja, eigenlijk echt inhoudelijk onvoldoende kennis van hebben.
Mevrouw Stichter.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het heel interessant. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, is of jullie ook echt registreren eigenlijk, data verzamelen. We hadden dat hele lijstje met al die oorzaken die kunnen leiden tot mishandeling, huiselijk geweld achter de deur. Houden jullie nou bij die intake welke problematiek nou dominant is? Want daar, dat denk ik dan, als we dat zouden weten, dan kunnen we ook als raad zeggen, nou stel je voor dat het nou bijna overal de financiële problematiek is, of dat het bijna overal is omdat de huizen slecht zijn, ik noem maar iets geks, hè? Dan kun je tenminste zeggen, nou daar kunnen we op actie op ondernemen. Dus wordt dat bijgehouden, welke problematieken nou leiden tot gewoon huiselijk geweld, en zijn daar, ja, kunnen jullie daar iets over vertellen?
Vanuit Vrijheid een antwoord op te geven. Wij hebben niet, denk ik, op het specifieke stuk op woningen, daar hebben wij geen data op. Wij hebben het veel meer op het stukje, als een melding binnenkomt, wat voor soort mishandeling betreft het dan? Is het huiselijk geweld? Betreft het stalking? Betreft het echtscheidingsproblematiek? Dat soort zaken noteren wij aan de voorkant als het gaat om melding bij Veilig Thuis. Dus daar zou ik data al dan niet van kunnen hebben. Maar veel meer de bestaanszekerheidsgegevens, die heb ik niet in ons systeem staan. Die wordt ook niet geregistreerd bij ons.
Mevrouw Stichter.
En ook niet bij Sterk Papendrecht, want jullie doen uiteindelijk de analyse. He, jullie gaan kijken welke problematiek, als het om integrale aanpak gaat, dan gaan jullie toch kijken van nou, wat is hier nou toch allemaal aan de hand in dit gezin?
Ja, nog even duidelijk, natuurlijk niet alle meldingen die bij Veilig Thuis terechtkomen, komen ook bij ons terecht. Hè? Dus het gaat sowieso om een deel ervan. En daarvan houden wij wel bij wat de hulpvraag of wat eigenlijk de problematiek is. Het is wel ingewikkeld om dat één op één naast elkaar te leggen. Hè? Want dan, je moet het zo zien dat mijn professionals in het dossier een aantal problematieken aanvinken. Psychische problemen, huisvesting, financiën. Ze hebben een soort checklist. Dat wordt dan aangevinkt. En dat is eigenlijk ook waar Edwin zijn verhaal mee begon. Het zijn vaak ook meerdere factoren. Maar in grote lijnen hebben wij daar wel een beeld van.
Er zijn nu op dit moment geen vragen. Gaat u verder?
Dank u wel.
Gezien de tijd, en ik vind het tot 10 over, hè? Dan ga ik nog iets eerder stoppen. Dan moeten we daar zijn, ja. Daarom het laatste praatplaatje. Maar Pieter, wat zijn ontwikkelingen? Want dit laatste gaat echt over de toekomst. Ik weet, er gaat heel veel veranderen in jeugdzorgland, als ik het zo mag zeggen. Er komen nieuwe ontwikkelingen aan, wetgeving. Wat betekent dat voor de gemeente Papendrecht? Of wat gaat dat in de toekomst voor de gemeente Papendrecht betekenen?
Er is daar nog niet een gelijk en direct antwoord op. En dat heeft te maken met dat het volop ook in ontwikkeling is. Ik weet niet in hoeverre u als raad het ook de ontwikkeling rondom de toekomstscenario volgen. Het is ook een landelijk programma. Dus ook vanuit de landelijke ministeries hebben ze daar een opdracht voor gegeven. Er loopt ook een landelijk programmateam op. En vanuit die hoedanigheid wordt steeds meer vorm gegeven. Dat gaat in stappen. We zijn al een aantal jaar op weg. En daarmee is de focus op dit moment dat het rond 2027... dat er een regionaal veiligheidsteam zou moeten zijn. Dat wil zeggen, zoals het er nu naar uitziet, en dat is allemaal niet in beton gegoten, zou daar dat een soort samenvlechting zijn van het veilig thuis, zoals u dat misschien nu kent, met een stuk, of helemaal, dat is nog op dit moment nog een discussiepunt, de GI, dus de gecertificeerde instelling, met misschien nog wel, en dat is ook nog een discussiepunt landelijk, een gedeelte van de Raad van de Kinderbescherming. Die zitten samen gaan voegen tot één partij, en dat heet dan het regionaal veiligheidsteam. Ik denk dat een ander kenmerkend mogelijk verschil zal zijn, is dat daarbij ook gesteld wordt dat uw lokale team, en daar zal mogelijk ook voor u een wisseling in zijn, veel meer dicht bij de inwoner zal blijven staan. Waar we nu kennen vanuit het jeugdbeschermingsstuk veel meer een estafettemodel, zal het veel meer zijn, is dat het wijkteam er dichtbij zal blijven. Het zal ook betekenen dat het regionaal veiligheidsteam, waar dan 50.000 op zal gaan, ook veel meer samen zal gaan optrekken, samen met het lokale team. Daarmee zal het ook zo zijn, is dat het lokale team iedere keer als het ware aan zet is. Die komt bij een inwoner van u aan de deur, of diegene komt bij het bureau van het wijkteam. En die gaan ze inschatten in hoeverre kunnen ze het zelf doen, of is er een bepaalde aanvullende expertise nodig, waarop ze dan mogelijk een aanspraak kunnen doen bij het regionaal veiligheidsteam. Nou, ik denk dat dat allereerst denk de grootste ontwikkeling op dit moment is. Wat ik als eerste zou kunnen duiden, misschien dat Sandra nog wat zou aan kunnen vullen.
Ja, Sandra, misschien voor jou, als ik dan al even eerst mag, vooruitlopend op het toekomstscenario, is Terk Papendrecht al aan het ontwikkelen. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Binnen Terk Papendrecht zijn wij, zoals ik net al een beetje toelichtte, al een half jaar bezig met een team veiligheid. En dat hebben wij ook georganiseerd voor uitlopend op het toekomstscenario. Omdat er dus inderdaad deze casuïstiek vraagt veel tijd, vraagt veel aandacht, vraagt veel opvolging. En ook specialisme en ook wel affiniteit van professionals met dit onderwerp. En ook de top 3 methodiek wordt steeds genoemd in alle stukken die er rondom het toekomstscenario worden gepubliceerd als zijnde de methodiek waarmee gewerkt gaat worden. Dus daarin zijn we al geschoold en zijn we al aan het oefenen als het ware. In die zin dat we daar al mee werken, zoveel als mogelijk. Omdat deze methodiek de methodiek is waarmee dus ook de gecertificeerde instelling Veilig Thuis, de andere partijen ook zullen kijken naar de veiligheid in een gezin. En op die manier kunnen we dezelfde taal spreken. En de verwachting is inderdaad ook dat, zoals meneer Van Maurik al zei, wij dus degene zijn, de doorgaande lijn. Dus dat inderdaad niet het gezin het bij ons weer stopt, verder gaat en eventueel weer terugkomt, maar dat wij eigenlijk een stabiele factor kunnen zijn gedurende het hele proces.
En dankjewel. En de gemeente, wij hebben een fijne samenwerking met Veilig Thuis en met Terk Papendrecht. Maar ik denk dat ik ook wel mag zeggen, en met name richting Terk Papendrecht, dat wij best wel stevig met elkaar in gesprek zijn over, hey, wat doen jullie nou precies en waarom doen jullie nou precies de dingen die jullie doen. Dus we vragen wel meer en meer uitleg en verklaring in werkprocessen. De casusregie, individuele casuïstiek, blijft natuurlijk bij Terk Papendrecht, maar we zijn ook intern binnen de gemeente meer aan het onderzoeken hoe wij procesregie kunnen hebben. Dus dat we ook meer controle en zicht hebben op individuele casuïstiek en in welke fase bepaalde casuïstiek zich bevindt, kijkend naar opschaling of naar afschaling van zorgen en problemen binnen Paternotte. En ik denk dat ik daarmee ook ga stoppen, want dan is er toch nog wel iets van ruimte voor vragen en die ruimte wil ik ook graag geven bij deze.
Dat gaat de voorzitter doen, meneer Van Herk.
Dat gaat de voorzitter uit de voorzitter doen.
Ja, nee, geef niet, ik ben niet boos. Ik geef het woord aan meneer Mulder.
Dank u wel, voorzitter. Vraag van mijn kant. Is er ruimte voor vrijwilligers in uw werk? In de vorm van buddy. Er zijn natuurlijk schoolhulpmaatjes, taalhulpmaatjes, overal hulpmaatjes en buddies voor. Is er in uw, gemaakt u gebruik van vrijwilligers? En zo ja, in welke mate? En ziet daar nog meer toekomst in? Ik denk ook even aan kostenbesparing. Dat je zegt, nou, dichter bij huis hebben we mensen die ervaring in het leven hebben. Die kun je rustig inschakelen. Dan neemt dat veel zorg weg.
Ja, mooie vraag. En daar kan ik gelukkig ook positief antwoord op geven. Want wij werken al met ervaringsdeskundigen inderdaad. Daarin willen we ook nog wel verder doorontwikkelen. Maar dat is wel iets waar we al bekend mee zijn. En we hebben natuurlijk ook nog andere soort steunende projecten zoals Samen Oplopen, waarin vrijwilligers gezinnen steunen. Dus op het moment, nou ja, een voorbeeld waarin we hard gewerkt hebben aan het herstellen van de veiligheid, dat gestabiliseerd is, maar we merken dat, dat het gewoon nog net niet toe is aan het loslaten van het gezin, dan gaan we dat dus overdragen aan zo'n Samen Oplopen, dat er toch nog iemand binnenkomt die tijd en aandacht heeft. En wij zien daar zeker de kracht van.
Nog andere vragen? Mevrouw Stichter.
Ja, wat ik nog een beetje mis is eigenlijk in het hele verhaal. Kijk, we hebben een probleem, maar een probleem is altijd te laat. Dus wat gebeurt er op het gebied van preventie?
En aan wie stelt u deze vraag?
Wie hem kan beantwoorden.
Mag ik hem aan jou geven?
Ja, zeker. Je mag hem aan mij geven. In ieder geval wat we doen vanuit Sterk Papendrecht. Misschien is er vanuit de gemeente natuurlijk ook nog een breder beeld. Maar wat wij doen aan preventie is dat we natuurlijk sowieso al een uitgebreid aanbod hebben aan de voorkant. Bijvoorbeeld door schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk is wel echt zijn wel echt collega's van ons die actief op de scholen de gesprekken voeren, de eerste signalen serieus nemen als daar dingen opvallen. Doen we natuurlijk ook een preventief aanbod, bijvoorbeeld door het bieden van trainingen waarin ouders al met kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar... en merken dat ze vastlopen, dat er thuis toch een hele driftige kleuter zit. Dat we daar ook al direct in die fase een aanbod hebben. Dus eigenlijk, en we proberen natuurlijk sowieso heel laagdrempelig te zijn naar onze inwoners. Dus ook op het moment dat het thuis even niet lekker gaat zonder dat er direct geweld is, al de hulpvraag mogen en kunnen stellen. Dus dat is wat wij er in ieder geval aan doen. En dan hebben we denk ik ook nog een goede samenwerking met onze collega's van de Jong JGZ, die ook veel gezinnen zien, die ook signaleren, die ook kijken wat zij preventief al kunnen in het ondersteunen en begeleiden van gezinnen. Maar dan praat ik wel echt even voor het stukje op jeugd.
En als ik daar heel snel op mag aanvullen, we hebben ook de wijk GGD rondlopen, we hebben buurtwerk rondlopen, preventie, maar ook een stukje vroegsignalering zit erin. En daarin ook afstemming met Sterk Papendrecht, maar ook met de gemeente in multidisciplinaire overleggen. Dus we proberen wel zo, ja, als het kan, zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.
Maar het is al heel erg gericht op kindermishandeling, vind ik. En ik hoor minder preventie, zeg maar, bij huiselijk geweld tussen mannen en vrouwen, partners, mannen en mannen, vrouwen en vrouwen, om het compleet te maken.
Ja, voor mij geldt in dit geval ook de volwassen problematiek. De wijk GGD loopt in de wijk, de buurtwerk loopt in de wijk. Dus het gaat niet alleen over kinderen, het gaat echt over een integrale problematiek. Ja.
Meneer Rietveld.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag ook aan Sterk Papendrecht in dit geval. In hoeverre zien jullie trends in een behoefte aan het verschuiven van expertise naar de voorkant? Want de ketens in de zorg die zijn natuurlijk ontzettend kostbaar. Jullie gaan integraal werken, dat betekent ook een complexe situatie, zeg maar al aan tafelen aan de voorkant. Is dat een beweging die al in gang gezet wordt of is dat iets wat nog echt niet aan de orde is?
Nee, dat is wel degelijk een beweging die in gang gezet is en wordt. En waar we ook intensief met de gemeente gesprekken over aan het voeren zijn. Waarin we ook zoeken naar pilotvormen, bijvoorbeeld in de samenwerking met de Hoop. Waarin we onderzoeken van nou kunnen we ook iets in de wachtlijsten doen op de GGZ. Hè? Wat kunnen we wijkteam en GGZ samen. We doen dat, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, door middel van de Autipoli op het onderwerp autisme. We zijn daar zelf actief mee bezig in psycho-educatie rondom ADHD. Dus veel meer zelf naar die voorkant. Om inderdaad al vroegtijdig zelf een aanbod te kunnen doen. Dus daar zijn diverse ontwikkelingen op.
Mevrouw Van Nis. Voorzitter, dank u wel. Ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Ik denk dat de briefing niet helemaal is geweest wat wij ervan verwacht hadden. We hebben net even nagekeken. We hebben 3 februari 2023 vanuit deze raad unaniem met elkaar besloten dat wij meer aandacht wilden voor kindermishandeling, geweld achter de voordeur. We hebben daar middelen voor beschikbaar gesteld. Er is een plan voor gekomen. Wat wij verwacht hadden en wat wij aan u eigenlijk nu vragen is: wilt u terugkomen? En dan ons aangeven, wat is precies het plan? Wat is daarmee gedaan? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? En wat is er, wat zijn de ervaringen? Wat mist u nog? Werkt het? Echt de diepte in. Echt de diepte in. En specifiek over wat er vanaf die tijd anders is gegaan. En ik kijk zo'n beetje in het algemeen, want ik weet niet precies of iedereen daar evenveel mee te maken heeft. Maar wij willen... Wij ervaren, en dan hou ik het maar even bij wij als fractie, niet dat wij nu meer sturingsinformatie hebben gekregen dan wij hadden. En daar gaat het ons om.
Ja, uw opmerking is duidelijk. U was me eigenlijk een slag voor, want ik wilde zo meteen bij de afronding daar nog wat over noemen. Dat geldt overigens voor alle fracties, denk ik. Een heel kort antwoord graag, en dan wil ik graag afronden.
Ja, daar ga ik mee aan de slag. Kort antwoord, ja.
En misschien kunnen we onderling, via u dan, voorzitter, of via de Griffie, even goed contacten. Wat verwachten wij precies? Ja. Want ik bedoel, uiteraard, als dat niet duidelijk is, dan kun je ook niet presenteren wat wij verwachten. Dus daar is denk ik, tussen de verwachting, aan beide kanten is iets... niet helemaal op één lijn.
En ik wil me niet verschuilen achter andere mensen. Dan gaan we afronden. Maar bij mij is het inderdaad wel duidelijk wat u vraagt. En ik kan het ook wel verklaren voor mezelf. Maar we hebben contact. Ja. Ja.
Ja. Ik wil om te beginnen, meneer Van Maurik, mevrouw Scheenbouwer en meneer Herks. Ik noemde u steeds Van Herk, ja, heel hardnekkig, sorry. Meneer Herks, bedanken voor uw aanwezigheid vanavond. Maar ik heb, mevrouw Van Nes maakte het ook al duidelijk, maar die conclusie had ik hier ook al getrokken. Wij zitten nog met heel veel vragen. En mijn voorstel aan u als raad is, schrijf al uw specifieke vragen op. En dat komt dan allemaal bij de Griffie terecht. En dan hopen wij nog een keer, want het is een onderwerp, nogmaals zeg ik ook voor de mensen thuis, wat ons allemaal heel erg aan het hart gaat, waar we heel graag serieus mee bezig willen zijn, kijken wat kunnen wij als raad daar nog aan toevoegen, buiten alle zaken die wij hier al en mensen die we inschakelen en wat we daar nog aan toe kunnen voegen. Dus dat is mijn verzoek aan u allen, om die vragen neer te leggen, zodat wij een volgende keer nog beter, zeg maar, krijgen waar wij eigenlijk om vroegen. Mevrouw Van Est, laatste.
Ja, ik vind dat ook een gevaar, zeg ik dan even. Want als iedereen al zijn vragen opstelt, dan wordt het weer een hele... Soms heb je ook vragen, die zijn heel gedetailleerd. Wij zullen vanuit onze fractie in ieder geval opschrijven wat wij graag zouden zien in een volgende bezoek van u. En dan horen wij vast terug als dat niet duidelijk is of als dat niet kan. Dat kan ook.
dat is ook precies mijn intentie van de vragen stellen. Dus we zitten op hetzelfde spoor. Ik denk dat wij dit onderwerp nu in ieder geval, want dit gaat vast nog een keer terugkomen, kan afsluiten. Met dank voor uw inbreng. Ik wil nog eventjes voor de mensen thuis. Zit u te kijken en heeft u ook met zo'n situatie te maken? Wat is de kortste weg wat de mensen nu dan kunnen doen? Wie van u?
Ik denk dat het begint bij om je heen te kijken. En als je dus iets ziet wat niet goed is, kan je altijd met Veilig Thuis bellen via het algemeen nummer 0800 2000. Dan wel, en dat is misschien, daarom zit mijn buren naast me, zou ik ze vooral ook willen wijzen naar het wijkteam in dichtbijzijnde bij diegene in de buurt, om daar contact mee op te nemen en daar de vraag te stellen.
Dank u wel. Ik wens u alle thuis trouwens toe dat u niet hoeft te melden of in actie hoeft te komen, maar dat is wensdenken. Mag ik u allemaal hartelijk bedanken en ik schors deze vergadering voor 10 minuten. Dank u wel.